Fijn dat je luistert naar Aangenaam de podcast. Ik ben Danette en samen met Chrissy en Nina serveren wij feminisme met een Limburgse saus. We gaan elke keer met een inspirerend persoon in gesprek en gaan daarbij geen enkel onderwerp uit de weg. Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Waar verbazen we ons over? En wat moet besproken worden? We zijn eerlijk, spreken onze twijfels uit en weten dat we fouten gaan maken. Aangenaam en welkom bij de podcast.
Alicia Peek zet zich op haar platform Sexplore in voor het bespreekbaar maken van seksualiteit onder jongeren. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, praten over seks? Het is soms al lastig om over de hele leuke kanten van seks te praten. Laat staan over de minder leuke of zelfs traumatiserende gebeurtenissen. Als ervaringsdeskundige wil Alicia dit taboe graag doorbreken. Alicia schuift vandaag niet alleen aan. We hebben ook Esmeralda de Haan uitgenodigd. Esmeralda is teamleider en trainer bij Cupido. Cupido is onderdeel van jeugdhulpverleningsorganisatie Level en zorgen ervoor dat onderwerpen zoals liefde, diversiteit, relaties, seksualiteit en grenzen bespreekbaar worden gemaakt. Voordat we in gesprek gaan met Alicia en Esmeralda, een trigger warning. We gaan het in deze aflevering namelijk hebben over seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De aflevering kan nare herinneringen of ervaringen oproepen. Aangenaam Alicia en Esmeralda.
Hoi!
Leuk dat jullie er zijn vandaag.
Ja, heel blij dat jullie aanschuiven.
Ja. Ja, ook heel vereerd voor de uitnodiging.
Ja, nou ja, dat is al een tijdje geleden, maar Esmeralda was bij het Zomerparkfeest. Ben jij al een keertje in de live podcast geweest? Ja, leuk dat we die nog een keertje over mogen doen. En ook vereerd dat Alicia aanschuift. Zeker.
Als eerste een check-in. Hoe zitten we erbij vandaag, Alicia?
Ja, ik heb er vooral heel veel zin in. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik het wel een beetje spannend vind. Dus ja, we gaan zien hoe het gesprek gaat brengen. Ik ben benieuwd.
Ja, mooi. Ja, nou, die spanning voel ik ook wel een beetje. Omdat het alweer wat langer geleden is. En het is natuurlijk ook wel een moeilijk onderwerp. En daarom extra belangrijk dat we het erover gaan hebben. Esmeralda, hoe zit jij erbij vandaag?
Ja, eigenlijk wel goed. Ik vind het altijd leuk om in Venlo te zijn. We hebben net lekker even geluncht ook samen, wat ik heel gezellig vond. En ik vind het mooi dat we over dit onderwerp gaan praten. Ik doe het elke dag voor mijn werk, dus voor mij is het iets minder spannend dan dat het misschien voor jullie is. Dus ik hoop dat ik jullie er doorheen kan steken vandaag.
Heel blij dat jij er bent, inderdaad.
Ja, dat is ook de reden, of ja, gewoon dat jij hier bent. Omdat jij gewoon zo zelfverzekerd en ja, als professional hebben we je nodig.
Ja, zeker. Ja. Met mij gaat het ook goed. Ik heb de hele ochtend staan klussen, dus dat was wel fijn. Maar ook fijn omdat ik dan nog niet helemaal over nu na hoefde te denken. Want ik merk wel dat ik het spannend vind. Ik ben heel bang dat ik het verkeerde ga zeggen of vragen. Ik weet eigenlijk, we gaan het gesprek voeren, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. En dat vind ik toch wel moeilijk. Dus ik ben heel blij dat we hier vandaag zitten met z'n vieren. Zeker. Ja. En bij jou, Chrissy?
Ja, zoals ik al zei, wel spannend, maar ik heb er ook zin in.
Mooi.
Ja.
Ja.
Goed. Ja, misschien leuk voor onze luisteraars om even te vertellen hoe we elkaar hebben leren kennen. Of hoe we bij elkaar terecht zijn gekomen. Daar heb ik van tevoren natuurlijk al even over nagedacht. En, maar volgens mij is het wel allemaal door feministische activiteiten. Dus correct me if I'm wrong, maar
dat klinkt heel spannend, zo'n feministische activiteit. Als we ergens in zo'n kelder zaten bij kaarslicht, weet je wel, gewoon te plotten hoe dit...
Het was ook spannend, want het was geen kelder bij kaarslicht, maar het was een podium. En tenminste met Alicia was het een seksfeest.
Ja.
Dus dat was ook hartstikke spannend.
Die moet je wel even uitleggen, want er zijn mensen die niet bij het seksfeest
zijn. Nee, precies. Ja,
daarom zag ik afvragen.
Daarom dacht ik gewoon dat even zo in om de luisteraar te triggeren, zeg maar, om verder te luisteren. dat was eigenlijk een van onze eerste activiteiten.
Ja.
Alicia, misschien kan jij er wat meer over vertellen. Het was bij het festival Aan de Waterkant.
Aan de Waterkant, inderdaad, ja. En het was ook mijn eerste evenement.
Ja.
En jullie hadden mij benaderd of ik mee wilde werken. En dat vond ik super leuk. Ook heel spannend, want het was de eerste keer voor mij.
Maar volgens mij was het ook dan zijn we ongeveer tegelijk met ons platform begonnen. Want ja. Voor ons was het als aangenaam ook het eerste live event, maar was dus ook het eerste live event van Sexplore.
Ja, klopt.
Dat is wel tof.
Ik denk dat in 2021 was dan, toch? Want wij zijn in mei 21 begonnen. En dan ja. Was midden in corona.
Ja.
Ja. Ja.
En toen in juni of zo, toen
zijn we aan de waterkant gaan zitten. En het seksfeest ging heel erg over seksueel plezier. Dus ja, het was heel erg gericht op het vrouwelijk genot. Maar daarbuiten ook gewoon het gesprek is over aangaan over seks. En vooral hoe je ervoor kunt zorgen dat het voor jou zo leuk mogelijk is. Ja. Dus dat was wel een hele leuke dag, weet ik nog.
Ja.
En spannend.
Ja.
Maar ja, dat is het altijd. Ja.
En even kijken, ja, Esmeralda, weet jij dat nog?
Nou, ik denk dat wij elkaar vooral eerst gesproken hebben, omdat ik verkering heb met jouw neef.
Ja. Ja. Maar ik wist wel nog dat mijn nichtje zei van, oh ja, Esmeralda kon je al. Of zo, want Alicia had volgens mij dan gezegd, oh, je moet aangenaam volgen, hè? En mijn nichtje zei tegen mij, dat ik het ook wel interessant zou vinden wat jij doet. En toen zei, ja, zeker aangenaam al. Toen dacht ik, oh, dat is wel grappig.
Ja, en toen hebben we elkaar, ik denk op een bruiloft voor het eerst gezien, of op een verjaardag.
Ja, dat weet ik even niet.
Nee, maar toen hebben we wel heel lang gepraat ook over alle onderwerpen waar we elkaar in vinden. En dat was heel leuk. En vanuit daar zijn wij gewoon een beetje verder gegaan. En toen hebben jullie me inderdaad uitgenodigd vorig jaar voor het Zomerparkfeest. En wij kenden elkaar ook al via deze connectie met Sexplore en Cupido en de dingen die we doen in het leven. En dus het was heel toevallig dat jullie elkaar ook weer kenden. Dus toen kwam alles eigenlijk gewoon heel mooi
stukjes
samen. Ja. Ja.
Want is Cupido, is dat een landelijke organisatie?
Nou, we zitten vooral in Noord-Holland. Uh-huh. Voor de mensen die het nog niet gehoord hadden, ik kom niet uit Venlo. maar wij bieden ambulante hulpverlening en voorlichting, dat doen we vooral in Noord-Holland. Wij bieden ook trainingen aan professionals die werken met kinderen, jongeren en gezinnen. En dat doen we wel door het hele land heen. En soms ook buiten de landsgrenzen. Ik moet binnenkort weer naar Antwerpen toe. En dan mag ik daar een training aan professionals geven.
Okay.
Die in de jeugdzorg werken. Mm. Dus de trainingen die doen we wel in een bredere regio.
Merk je dan ook dat die aanpak anders is?
In België?
Ja.
Ja, nou ja, zeker. Maar ook, ik was laatst in Kampen om training te geven. Wat op de Bijbelbelt ligt. En daar hebben ze ook weer hele andere vragen, andere manieren van omgaan met elkaar. Dus het vraagt continu ook afstemmen op wat past bij de mensen die tegenover je zitten. En dat verschilt ook weer per groep. Maar ook binnen de groep is daar heel veel verschil over. En dat is denk ik helemaal met het thema waar we het vandaag ook over gaan hebben. Het is zo individualistisch hoe jij hiermee omgaat, gebaseerd op je eigen ervaringen, op wat je in je omgeving hebt meegemaakt. Dingen die lastig geweest zijn, dingen die misschien ook niet lastig geweest zijn. Dat is per groep sowieso verschillend, maar daarin spelen culturele normen en waarden natuurlijk ook mee.
Alicia, jij bent de ervaringsdeskundige van seksueel misbruik.
Ja.
Zeg ik dat oké zo?
Ja, helemaal goed.
Okay. Zou je ons wat meer over kunnen vertellen hoe het voor jou was om dit bespreekbaar te maken? Of hoe je het, toen je het voor het eerst tegen mensen, ik weet natuurlijk niet tegen wie, misschien is dat ook niet belangrijk, maar hoe dat voor jou was, hoe die ervaring was?
Ja, zeker. Dit was tijdens mijn opleiding. Ik deed toen de opleiding maatschappelijke zorg. En ik liep een stage en ik kon me totaal niet concentreren op stage. Ook op school ging het niet goed. Ik was heel afwezig met mijn hoofd. En leerlingen hadden dat niet in de gaten, maar er was één mentor die dat wel zag. En zij heeft mij toen op een dag benaderd van, hey Alicia, ik zie dat er iets met je is. Weet dat je altijd naar me toe kan komen. En ik heb daar toen even over nagedacht. Maar ik voelde mij zo goed bij haar. Het was zo'n veilig gevoel wat ik bij haar had. Dat ik dacht van ja, ik ga hier gebruik van maken. Ik heb haar toen een mailtje gestuurd en gezegd dat ik inderdaad wel heel graag met haar zou willen praten. En ja, eigenlijk is toen dat balletje gaan rollen. En ben ik met haar het gesprek aangegaan. En ik kon haar toen op dat moment nog niet echt mijn woorden aangeven. Maar het verlossende woord was er wel uit. En dat, dat was heel fijn.
Hoe was dat, het verlossende woord? Was dat dan, kun je daar een soort van, heb je daar een kun je dat beschrijven?
Nee, niet echt eigenlijk. Nee, ik kon er dus eigenlijk letterlijk geen woorden aangeven. Maar het was wel duidelijk dat er iets speelde wat niet oké was. Mm. En zelf had ik ook niet helemaal in de gaten dat het niet oké was. Maar ik zag wel gewoon
mijn prestaties waren niet goed. Het ging gewoon niet goed op stage en ik zou ook stoppen met mijn stage. En in jaartjes stoppen en weer even ruimte te krijgen, zeg maar. Dus ja, ja.
Wat fijn. En wat fijn dat je zo'n persoon dan tegenkomt, hè?
Zeker, ja.
Waar je dan zo veilig bij voelt. Ja. En ook dat zij dat opmerkt en die aandacht heeft voor leerlingen die aandacht nodig hebben, zeg maar. Op welke manier dan ook.
Ja, dat iemand je echt zo ziet ook. Ja. Dat lijkt me heel troostend.
Ik voelde me inderdaad heel, heel erg gezien. Ja. Ja.
Ja. En hoe voelde dat dan voor jou? Of door het te zeggen?
Ja, heel dubbel. Aan de ene kant was het heel spannend, want ik wist ook natuurlijk niet hoe zij zou reageren. Gelukkig was dat, bleef zij heel rustig ook en ging ze ook echt kijken van ja, wat heb ik nou nodig? En alles wat ze wilde doen, deed ze in overleg met mij. En ja, dat voelde wel heel erg fijn, maar het was wel ergens, ik was mijn controle kwijt. Ik wist niet wat ging er gebeuren, wat voor advies ga je geven?
Want je zegt net, zo van dat overlegde ze met mij, is zij stappen voor jou gaan zetten?
Ja, eigenlijk ja. Ja, dus zij ging kijken van ja, wat moeten we hiermee? Mm-hmm. En zij vond het inderdaad, zij gaf het advies om wel met een psycholoog te gaan praten. Dus zij is ook echt samen met mij gaan kijken van, waar kan jij terecht nu?
Wat fijn zeg.
Ja.
En sowieso het balletje gaan rollen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen voor jezelf, wat je net zei, dat de grond onder je voeten wordt uit. Snap je? Ergens dat het heel bevrijdend is, maar ook fucking eng.
Ja,
of zo.
Heel
spannend. Waar moeten we beginnen? En,
en die controle, toch? Ik denk dat gewoon...
Ja.
Ik heb zelf geen seksueel misbruik meegemaakt. Maar die controle is wel gewoon zo'n ontzettende houvast. En dat zorgt ervoor dat je kunt overleven, zeg maar. Dus dat je dat uit handen geeft, dat vind ik wel echt super knap eigenlijk.
Ja, en dan komt ook gewoon zoveel schaamte bij kijken en zoveel schuldgevoelens. En die komen dan gewoon heel erg omhoog. En ja, hoe gaat diegene tegenover mij reageren?
Ja.
En blijft diegene ook? Dat is ook wel belangrijk. Mm-hmm. Het is niet van ja, dat is jouw probleem.
Ja.
Je weet het gewoon niet, hè?
Nee, want heb je dat meegemaakt?
Nee, mijn mentor waar ik het over heb, daar heb ik ook gewoon nog steeds contact mee. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, we spreken elkaar regelmatig, we zien elkaar nog regelmatig.
Fijn.
Ja, nog zoveel jaren later. Ja, dat is zo fijn.
Mm.
Ja, iemand die blijft ook.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, want je bent op een gegeven moment ben je het tegen meer mensen gaan vertellen.
Ja.
Heeft dat lang geduurd?
Heel lang.
Ja?
Ja, eigenlijk was sinds dat stuk dat ik ben gaan schrijven voor Wijs en M. Mm. Dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik daar echt voor uitkwam. Ja.
En hoe waren de reacties toen?
Ja, eigenlijk wel positief. Hm. Ja. Ja.
Fijn, want je hoort ook wel eens dat je te maken krijgt met victim blaming.
Ja.
Hoe kun jij daar iets over vertellen, Esmeralda? Hoe werkt zoiets?
Nou, misschien goed om eerst uit te leggen wat de term victim blaming inhoudt, wat daarmee bedoeld wordt. Victim blaming betekent eigenlijk dat de schuld van dat wat er gebeurd is neergelegd wordt bij het slachtoffer. En dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Mensen kunnen daar best wel de plank misslaan eigenlijk. En dat hoeft niet altijd bedoeld te zijn. Soms is het ook onbedoeld en willen mensen echt wel met goede intenties reageren, maar komt het net een beetje rottig hun mond uit. Maar dat kan voor iemand die het heeft meegemaakt wel heel pijnlijk zijn. En we zien zelfs dat victimblamende reacties schadelijker kunnen zijn dan het misbruik zelf. En 75% van de mensen die misbruik heeft meegemaakt krijgt ook te maken met victimblaming of victimblamende opmerkingen.
Kun je uitleggen waarom dat het een reactie schadelijker kan zijn dan het misbruik zelf?
Omdat het zo bevestigt wat iemand al voelt. Zie je wel, ik had niet mee moeten gaan met diegene naar huis. Zie je wel, ik had ook de verkeerde kleding aan. Zie je wel, ik had niet zoveel moeten drinken. Zie je wel, ik had die foto niet moeten sturen. Mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken, die leggen de schuld vaak al bij zichzelf neer. En als dan de omgeving dat ook nog doet, is dat eigenlijk alleen maar een bevestiging van het gevoel wat zij al hadden. En als dat keer op keer gebeurt, dan is de impact daarvan dus behoorlijk groot.
Ja.
Ja, en dat is ook waar bijvoorbeeld traumabehandeling vaak ook over gaat. Niet zozeer alleen over het misbruik wat er plaats heeft gevonden, maar ook hoe de omgeving gereageerd heeft. En we weten dus ook uit onderzoeken dat de steunende reactie van de omgeving heel bepalend is in het herstellen na seksueel misbruik.
En wat is een steunende reactie?
Ja, dat hangt heel erg van de persoon af, wat voor iedereen fijn is. Maar je kan in ieder geval zeggen, dankjewel dat je het mij verteld hebt. Wat kan ik voor je doen?
Of ja. Hoe gaat het nu met je? Of wat heb je nu van mij nodig? En wat Alicia net ook zegt, is dat het heel belangrijk is om nooit achter iemands rug om stappen te gaan nemen. Dus altijd in overleg. Ik denk dat het misschien voor jou helpend kan zijn als we op zoek gaan naar een psycholoog. Ja. Hoe denk jij daarover? En als iemand zegt, nee, dat wil ik niet. Oké, ik denk dat het goed zou zijn als we misschien gaan praten met de politie. Ik wil dat niet. Oké, ja, dan moet je dat dus ook niet gaan afdwingen. En natuurlijk kun je daar wat gesprek over aangaan. Waarom is het belangrijk om bijvoorbeeld naar de CD-politie te gaan of naar Centrum Seksueel Geweld? Maar als iemand dat niet wil, dan ga dat niet achter iemand terug toch in gang zetten. Dus die samenwerking is heel belangrijk. Het is vaak het grootste geheim waar iemand al heel lang mee rondloopt. En nee, wat ook al net al genoemd wordt, als je dat bij een ander neerlegt, ben je die controle kwijt. Is het nog echt? Mm-hmm. Dan wordt het echt.
Ja.
En je weet niet wat ermee gaat gebeuren. Mm-hmm. En omdat er vaak al meermaals over de grenzen van mensen die misbruik hebben meegemaakt heen gegaan is, wil je daar juist heel zorgvuldig mee omgaan. Het is een heel belangrijk verhaal. Dus probeer diegene te steunen en er juist voor diegene te zijn. En als je denkt, ik weet even niet wat ik nu moet zeggen, zeg dat dan ook gewoon. Mm-hmm. Ik weet eigenlijk nu even niet wat ik moet zeggen. En dat is niet omdat ik jouw verhaal niet wil horen. Maar dat is omdat ik gewoon gewild had dat dit jou nooit overkomen zou zijn. En het is niet jouw schuld. En wat jou aangedaan is, had nooit mogen gebeuren. Dat soort reacties zijn volgens mij heel helpend. Maar ik weet niet, misschien heb jij ook nog wel ideeën daarover.
Ja, de reactie, ik geloof jou, is ook heel belangrijk.
Oh, ja. Dus ja. De bevestiging.
Ja, ja, dat je ook echt achter diegene staat. Ja. Dat is...
Ja, dat is mooi. Ja.
Ja. Ja.
En ik kan me ook voorstellen, stel dat iemand neemt je in vertrouwen en die vertelt je dat. Dan schrik je natuurlijk.
Ja.
Moet je die reactie moet je die temperen? Moet je dat... Waarom is dat belangrijk?
Ik denk dat als... Als ik naar mezelf kijk, dat zou mij tegenhouden om iets te vertellen.
Ja.
Ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je rustig blijft, niet boos wordt, niet gaat huilen. Mm-hmm. Want ja, dan word je geremd in het vertellen daarover.
Okay.
Dan denk je, oké, jij schrikt hier zo van. Mm-hmm. Dan, ik heb alleen dit verteld.
Het topje van de ijsberg was.
Ja, dan ga natuurlijk. Ik niet de rest vertellen.
Nee, want
of zelfs het verhaal terugtrekken. Dat is ook wat gebeurt als mensen zo heftig reageren. Of als mensen inderdaad gelijk naar de politie rennen. En zeker als het gaat over iemand die heel dichtbij je staat. Mm. Voor mensen die misbruik hebben meegemaakt, kan de pleger ook een heel belangrijk persoon zijn. Op wie ze ook heel erg gesteld zijn. Die ze ook kunnen missen. En die ze niet willen dat diegene naar de gevangenis gaat. En als jij dan gelijk dat soort dingen allemaal wel gaat roepen, dan kan het zijn dat degene die het heeft meegemaakt ook het verhaal weer terug gaat trekken. Oh, het was toch niet zo.
Ja, ik kreeg daar net een beetje kippenvel van toen je dat zei. Zo van het topje van de ijsberg. Dat ik dacht, oh ja, natuurlijk. Want je... Als je dat vertelt, begin je daar gewoon... Neem ik aan dat je dat gewoon heel voorzichtig en toch een beetje in probeert te pakken. Ook voor de reactie van de ander. Dus je vertelt totaal niet alles. Of...
En je moet er ook taal voor hebben. Want hoe ga je dat zeggen? De zin uitspreken, ik ben misbruikt of ik ben verkracht, is een super ingewikkelde zin.
Mm-hmm.
Het zijn niet zomaar 5 woorden of 6 woorden die je eventjes zo op tafel legt. En dan nog, al zou ik het zeggen, ik ben verkracht. Dan hebben jullie daarbij een beeld in je hoofd.
Ja.
Maar dat hoeft niet te zijn hoe het gegaan is. Als we kijken naar films bijvoorbeeld waar verkrachtingsscènes in zitten, dan gaat het vaak met veel geweld gepaard. Wordt iemand van een fiets getrokken of dat soort dingen. Ja. Maar dat is in het echt helemaal niet.
Nou ja. Ja,
ook, het gaat ook op die manier, maar niet de enige manier hoe het gaat. Het gaat soms ook bijna op een soort van verkapte liefdevolle manier zelfs wel. Van je bent toch opa's kleine meisje of dat soort dingen. En dat voelt iemand ook als bijzonder en speciaal misschien wel. En tegelijkertijd gaat iemand echt heel erg over grenzen. En
want je hebt het over grenzen. Is seksueel misbruik, is dat, zit seksueel grensoverschrijdend gedrag onder die paraplu?
Ja, seksueel grensoverschrijdend gedrag is eigenlijk elk gedrag wat over seksuele grenzen gaat. Dus dat gaat van straatintimidatie, iemand naroepen, tot aan iemand aanraken in de kroeg, iemand in billen knijpen bijvoorbeeld, tot aan jarenlang structureel seksueel misbruik of seksuele uitbuiting, mensenhandel. En eigenlijk alles wat daartussen zit.
Ja.
Dus dat is een hele brede paraplu term. En het kan over online gedrag gaan, het kan over offline gedrag gaan. En dat is ook goed om je te realiseren. Op het moment dat het voelt voor jou, het gaat over mijn grens heen, dan gaat het ook over grenzen heen. Niemand anders kan dat voor jou bepalen, behalve jijzelf.
Dat is dus ook, is het dan ook moeilijk om te zeggen van wanneer hebben we het over seksueel grensoverschrijdend gedrag of over seksueel misbruik?
Of is dat dan ook per persoon?
Ja, en het maakt ook niet zoveel uit, denk ik, hoe het genoemd wordt.
Nee.
Op het moment dat degene die het heeft meegemaakt zegt seksueel misbruik,
ja, dan is
dat
het
wat
zo.
Het is.
Ja.
Als iemand zegt verkrachting, is dat wat het is. Ja. Als iemand het heeft over dat ene, dan is dat wat het is.
Ja.
Dus daar volgt daarin ook heel erg de persoon om wie het gaat.
Okay.
Aansluiten bij wat diegene ook gebruikt als woorden.
Mm-hmm. Mooi.
Ja.
Het lijkt helemaal kippenvel. Ja, ik vind het gewoon bijzonder dat we dit doen.
Alicia, je hebt laatst bij Wijs en M heb jij een stukje geschreven. Vind je het goed als ik dat een stukje uit voorlees?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Het is mij, tussen haakjes, positief bevallen. Het was een doodgewone vrijdagmiddag toen ik heel sterk het gevoel kreeg dat ik wel een zwanger kon zijn. We hadden een zwangerschapswens, maar omdat de vorige zwangerschap het misbruik omhoog kwam, was dit voor mij erg spannend. Mijn gevoel werd snel bevestigd met twee dikke strepen op het schermpje. Positief. Een gevoel van blijdschap en angst wisselde zich af. We vonden het belangrijk dat er ruimte was om dat dit keer open en eerlijk te zijn over mijn verleden. Dat was erg spannend, want ik was helemaal niet gewend om er open over te zijn. Ik nam contact op met Ellen. Ellen is een doula. Ze ondersteunt zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap, bevalling en de periode daarna op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Ik voelde me veilig en vertrouwd bij haar. Ze vroeg me regelmatig hoe het ging en samen met mijn psycholoog ging ze in gesprek over mijn angsten. De vorige zwangerschap was ik medisch. Dat maakte dat ik regelmatig een mannelijke gynaecoloog zag en geen grenzen durfde aan te geven. Door deze ervaring wist ik dat ik nu nog eens over mijn grenzen wilde gaan. Ik stuurde verloskundige praktijk een mail dat ik graag iets wilde bespreken, want face-to-face zou ik het niet aan durven geven. Judith zei tijdens onze eerste afspraak dat ze wist dat ik graag iets wilde bespreken en dat ze daar graag ruimte voor wilde maken. Ze plande hier een dubbele afspraak voor in. Ik voelde me gehoord en gezien en het was fijn dat ik mocht ervaren dat het helpend kan zijn om open te zijn. Samen met Ellen en alle verloskundigen maakten we een bevalplan. We keken samen hoe ik ontspannen kon bevallen met zo min mogelijk inwendige onderzoeken in een ontspannen, veilige sfeer. Ik leerde alle verloskundigen kennen, zodat niemand nieuw was voor mij. Als ik aangeraakt werd, zorgden ze ervoor dat ik hierop werd voorbereid. Door mijn openheid en alle steun en begrip heb ik samen met mijn partner, doula en Ingrid, mijn verloskundige, een prachtige ervaring gehad. Het was een helende bevalling en ik voelde me zo krachtig met dit team om mij heen. Mijn lieve zoontje werd gezond en in alle rust geboren. I did it. En dit neemt niet meer mij nog af.
Ja.
Wauw.
Echt prachtig. Ja,
wat een mooi verhaal.
Dankjewel.
Ja. Ja, en eigenlijk allemaal die vragen over wat moet je wel doen, wat niet, wordt in dit hele stuk beantwoord, toch?
Ja.
Ja,
ja, mooi. En wat goed dat je dat gewoon aangegeven hebt.
Ja, dat was ook wel heel spannend.
Ja.
Maar dat was wel echt, we hadden samen die wens om zwanger te worden. En ik heb het toen ook samen ook echt met mijn partner besproken van, ja luister, we willen graag een kindje, maar ik wil het niet meer zo zoals het bij mijn tweede zwangerschap is geweest. En hoe kunnen we dit anders doen? Dus door dat alleen al te bespreken en daar samen op één lijn in te zitten, ja, dat is zo fijn.
Mm-hmm.
Dat alleen al was al heel helpend.
Ja.
Ja.
Want dan dat het contrast tussen de twee dan zo groot is, lijkt me ook wel dat het heel mooi is om te zien welke stappen dat je allemaal gezet hebt eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, veel bewuster en ook goed voor mezelf zorgen.
Mm-hmm.
Ja, en een stukje openheid.
Ja.
Een stukje eerlijkheid.
Mm-hmm.
Ja.
En wat wel mooi is, want Alicia is natuurlijk niet de enige persoon die seksueel misbruik heeft meegemaakt en een wens heeft om zwanger te worden of uiteindelijk ook zwanger wordt en bevalt. Op de website van het Centrum Seksueel Geweld staan ook een voorbeeldbrief bijvoorbeeld die je kan downloaden en die je aan je arts kan geven, zodat je ook niet zelf hoeft te zoeken naar die woorden.
Oh, fijn.
In het stuk wat je hebt voorgelezen, wat Alicia heeft geschreven, staan al heel veel mooie tips over hoe je het kan aanpakken en wat daarin belangrijk is. Maar dus ook op de website van het Centrum Seksueel Geweld vind je daar heel veel informatie over.
Ja, mooi.
Ja, want ik heb zelf dus ook twee kindjes. En je kan eigenlijk niet kwetsbaarder zijn dan zwanger. En vooral hoogzwanger en als je moet gaan bevallen. Het is allemaal al zo kwetsbaar. Dus ik kan me helemaal voorstellen. Ik kan me er niks mee voorstellen. Maar ik vond het daarin al moeilijk om mijn grenzen aan te geven en om die regie te pakken. Dus dus dan als daar ook nog een laagje of lagen bovenop zitten, dan is dat extra moeilijk, denk ik, om meer grenzen aan te geven.
Ja, en het gaat natuurlijk om je kindje vooral. Hè. Je gaat naar het spreekuur voor je kindje, kijken hoe het met je kindje gaat. Dus daarin had ik in mijn tweede zwangerschap heel het gevoel dat het gaat niet om mij. Maar als ik voor mezelf zorg ook gelijk voor mijn kindje. Dus Ja. Maar mijn tweede zwangerschap was ik daar nog niet zo bewust van.
Ja. Nee. Ja. Wat fijn dat dat bij je derde zwangerschap wel gebeurd is.
Ja, dat vind ik iedereen.
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Mooi.
En het geldt natuurlijk ook voor alle andere medische afspraken waarbij je kleding moet uittrekken of waarbij mensen aan je zitten. Maar dat kan ook gelden voor bijvoorbeeld een kappersafspraak. Een aanraking van een kapper of van een schoonheidsspecialist kan ook al bepaalde herinneringen oproepen of bepaalde gevoelens oproepen. En je wil dat natuurlijk niet tegen iedereen de hele tijd zeggen als je daar niet zo makkelijk over praat. Dan is het goed om voor jezelf dus te weten wat de triggers kunnen zijn als dat lukt. En ook bijvoorbeeld voor jezelf te weten, nou, als ik dus naar de kapper ga en dat die misschien in mijn nek mij aanraakt, dat betekent dat ik dan even ademhalingsoefeningen moet doen. Of dat ik een speeltje in mijn handen heb waar ik in kan knijpen om de afleiding te vinden. Of door mijn lichaam te voelen hoe ik op de stoel zit, blijf ik in contact. Dat soort dingen kunnen heel helpend zijn in alle situaties waarbij je het heel spannend vindt. En een zwangerschap komt daarbij heel dichtbij. Maar het kan dus ook in hele andere dingen zitten. En het is goed om daarin altijd goed voor jezelf te zorgen in hoeverre dat lukt. En vraag anderen om hulp als dat niet voor jezelf lukt.
Ja, laatst zijn jullie ook samen op pad geweest.
Ja.
Om, hoe zou ik het zeggen, live
op pad? Hoeveel kilometer waren
te strijden.
20, voor ons iets meer.
Ja. Om live, even help onze luisteraars even opleggen. Waar zijn jullie geweest, wat hebben jullie gedaan om dit onderwerp, hoe zou ik het zeggen?
Meer aandacht te
geven. Ja, meer aandacht te geven en geld voor in te zamelen.
Ga jij dat vertellen, Esmeralda?
Ja, dat is goed. Plan Nederland, die organiseerde de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat was in april van dit jaar en in Amsterdam. En daarbij om middernacht, dus 12 uur 's nachts, zijn bijna 500 mensen door de straten van Amsterdam gaan lopen om geld in te zamelen. Om meer aandacht te vragen voor seksueel geweld. En ook om mensen die zich veiliger te laten voelen in dat nachtelijke, in überhaupt de nachtelijke wereld. Daar hebben wij ook allebei aan meegelopen. En dat was een supermooie ervaring, vond ik.
Ja.
Omdat je bent natuurlijk vaker in de stad op straat. Of althans, dat is mensen vast wel eens gebeurd na het uitgaan of om welke reden dan ook. En voor veel mensen is dat een bekende ervaring, dat het dan toch onveilig voelt. Dat je bepaalde plekken vermijdt, dat je gaat doen alsof je met iemand aan het bellen bent of dat je daadwerkelijk met iemand belt.
In je handen.
Precies, dat soort voorbeelden. En in dat kader hadden zij deze Nacht tegen Seksueel Geweld georganiseerd. Voor mij was reden om mee te lopen ook echt wel breder aandacht krijgen voor dit onderwerp. En niet zozeer alleen in de nacht op straat door onbekenden. En ook niet alleen bij vrouwen die dat onprettig vinden. Maar eigenlijk voor alle mensen die op een moment in hun leven zich onveilig voelen of bij wie seksueel grensoverschrijdend gedrag die dat hebben meegemaakt. Dus ook voor jongens en mannen en ook voor mensen die LHBTIQ+ zijn, die voelen zich ook onveilig. En ook mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt in meer dan 80% van de gevallen plaats door een bekende. Dus dat is niet alleen 's nachts op straat in een donker steegje, maar dat is ook in je veilig vertrouwde slaapkamer of op de turnvereniging. En daarom wilde ik heel graag meelopen om daar gewoon ook meer de aandacht op te vestigen.
Maar dat is ook gelukt, want hoeveel hebben jullie opgehaald?
Ja, 108.000 euro.
Dat is echt...
Niet met z'n tweeën.
Nee. Ja. Maar wel een groot gedeelte, toch? Oké, maar dat is wel echt fantastisch, toch?
Ja.
Ja, het is verschrikkelijk dat het moet. Maar het is fantastisch dat er dat jullie meegelopen hebben. Dat er zoveel mensen op de been werden gebracht. Ja. Maar ook dat dit geld opgehaald is.
En in landelijke media aandacht was er aandacht voor. Ja. Zowel op tv als op radio als op social media. Dus dat heeft al gewoon heel veel effect ook gehad. Want hoe meer mensen hierover horen, hierover nadenken. En uiteindelijk hier dus ook over spreken, hoe beter eigenlijk.
Wordt het volgend jaar nog een keer?
Zeker.
Ik denk dat wij wel meelopen.
Ja.
Ja, dat ligt dan bij deze vast, want wij willen volgend jaar in Rotterdam volgend jaar, in maart. Dus je kan je al opgeven.
Nou, mooi, gaan we dat doen. En luisteraars, we zullen zorgen dat we een linkje delen, dat jullie je ook mee kunnen.
Wie zich geroepen voelt, dat we allemaal de straat op gaan voor dit onderwerp.
Ja,
mooi. En als je niet kan of wil meelopen, om welke reden ook, dan kan je dus ook sponsoren.
Ja, ja, zeker.
Het voelt bijna als een reclame.
Alicia, is natuurlijk, in jouw introductie werd het al genoemd. We hebben het er al even over gehad. Maar jij hebt ook een platform.
Ja, dat klopt.
Sexplore.
Ja,
en hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb nooit zelf echt geweten wat gezonde seksuele ontwikkeling was. En daardoor wilde ik juist informatie voor jongeren toegankelijker maken. Ja, en om die reden ben ik eigenlijk mijn platform begonnen.
Ja, dat is gewoon je missie, denk ik. En ook de reden dat je hier zit om het onderwerp meer bespreekbaar te maken.
Ja.
Het is wel dus zo, jouw platform gaat niet specifiek over seksueel misbruik. Het gaat juist heel erg om de leuke kant van...
Ja, dat is zeker wat ik inderdaad echt wil benoemen. Ik vind het ook heel belangrijk om het juist over die leuke dingen te hebben. Want als er ruimte is om te mogen ontdekken, dan leer je ook je eigen grenzen kennen. En dan leer je ook hoe je het beter kan aangeven. Mm-hmm. Ja, dat maakt jongeren daardoor eigenlijk seksueel weerbaarder.
Ja.
Ja, mooi. Ja.
Ja, want ik denk dat we misschien wel breed kunnen trekken tot een beetje, of in ieder geval brede, gezonde, seksuele opvoeding, dat we die allemaal wel een beetje gemist hebben. Of,
nou, ik vind het...
Vraag aan iedereen even.
Nou, ik vind het daardoor dat ik me in dit gesprek eigenlijk realiseer dat het natuurlijk wel jammer is dat ik dat gemist heb. Maar dat ik het ook heel bijzonder vind dat ik dat op deze leeftijd wel nog allemaal aan het leren ben. En dat het ook echt voor zorgt dat het steeds leuker wordt. Dat ik eigenlijk wel blij ben dat we in deze tijd leven of zo. Dat, dat daar ook zo open over gesproken wordt. En dat we daar... dat die seksuele opvoeding, dat dat eigenlijk voor jongeren en voor kinderen ook, dat het zo belangrijk is. Maar dat ik het ook heel fijn vind dat wij daar op onze leeftijd ook nog de vruchten van plukken, zeg maar.
Ja, maar het thema is ook zo breed. Het gaat over zoveel. Het gaat over liefde, het gaat over zelfbeeld, het gaat over zelfvertrouwen, het gaat over grenzen. Ja.
Het gaat over praktische vaardigheden.
Ja,
daar hebben we het over.
Hoe werkt het om voor het eerst met iemand te zoenen? Wat moet je doen met die tong? Ja. Als je die vragen beantwoord kan krijgen, dan voel je je veel zelfverzekerder op het moment dat het gaat gebeuren.
Ja, maar dat vind ik, dan zit ik hier met nu toch met twee professionals aan tafel zit. En jij hebt zelf ook 3 kinderen.
Ja.
Dat begint natuurlijk al heel jong. En je denkt natuurlijk seksuele opvoeding dat... rondom de puberteit en dat je ermee in aanraking komt. En ik heb al van jullie gehoord of... Ja, doordat we veel met het onderwerp bezig zijn geweest, ook met jullie, dat het echt gaat om grenzen aangeven. Bijvoorbeeld dat als opa en oma een kusje willen, de ruimte aan mijn zoontjes van, hoe willen jullie gedag zeggen? Of niet van, oh, geef opa en oma een kusje, maar echt dat ze zelf mogen aangeven waar ze behoefte aan hebben. En ik merk nu ook bij mijn zoontje van 4, die alleen maar pili naar school gaat. Ja. Die zijn pili echt hartstikke interessant. En alles wat wij hebben ook, zeg maar, qua geslachtsdelen. Begint dat daar al? Ik vind het dan ook moeilijk. Van, moet ik die pili's aanmoedigen? Wat moet ik precies doen?
Ik kan wel zeggen, vanuit mijn professionele mening. En jij misschien vanuit je moederrol ook, want ik heb geen kinderen. In ieder geval niet afstraffend reageren. Dat is iets wat mensen kunnen doen op het moment dat hun kind met hun piemel of met hun vagina speelt. Uitleggen dat dat inderdaad een heel lekker gevoel kan geven en dat het heel leuk kan zijn. En dat zo'n piemel vanaf baby's af aan al in een erecte vorm kan. Zelfs in de buik eigenlijk al.
Okay.
Dat is iets wat niet veel mensen weten, maar die kunnen er wel van schrikken. En vanuit schrik kun je zeggen van dat is vies, dat mag je niet aanraken. Maar wij hebben een blik met seksualiteit, een volwassen blik. Voor kinderen is het net zo'n lichaamsdeel als hun neus of hun oren. Daar zitten ze gewoon aan, want dat geeft een lekker gevoel. En daarbij geeft je genitalia aanraken, geeft nog weer een ander gevoel dan aan je neus zitten. Maar toch is dat ook iets wat dus heel normaal is. En ik kan dan wel grenzen meegeven. Dus zeggen, nou, het is heel goed dat dit lekker voelt en het is ook heel leuk dat je dat ontdekt hebt. Dit kan je alleen niet overal doen. Je kan niet overal je broek naar beneden trekken. Je kan niet overal met je hand in je broek gaan zitten. Dat kun je doen in de badkamer of als je alleen op je slaapkamer bent. En zo kun je ze wel eigenlijk op deze leeftijd ook al aanleren dat dat heel normaal is. Als je altijd zegt dat is vies, bah, dat mag niet, dan leer je aan kinderen dat hun lichaam dus vies is en dat het dus vies is om daarmee bezig te zijn. Terwijl het eigenlijk heel gezond en normaal gedrag is. Ik weet niet hoe jij dat doet als moeder.
Nou, ik zeg altijd van kinderen hebben geen seks. Ja, kinderen hebben geen seks, maar ervaren wel seksualiteit. En dat begint gewoon echt al op hele jonge leeftijd. En zelf heb ik altijd ook wel zichtbaar boekjes liggen. En als zij het daar graag over willen hebben, dan komen ze naar me toe met dat boekje. En dan weet ik, oké, zij zijn daar klaar voor, zij willen daar meer over weten. En ik, bijvoorbeeld toen ik zwanger was, dan krijg je de vraag van, hoe komt die baby nou eigenlijk in je buik? Ja, dat zijn momenten waarin je daar gewoon open samen over kunt praten. En houd het vooral lekker luchtig.
Ja. En kinderen zijn er soms dan ook helemaal ineens snel weer klaar mee. Dan denk jij, oké, nu moet ik dit gesprek gaan voeren. Nu moet ik het gaan uitleggen. En dan geef jij een half antwoord en dan willen ze weer gaan knikkeren of zo.
Ja.
Dus want dan is het al, duurt het al te lang of is het niet interessant meer. Dus ook heel erg meegaan in wat kinderen vragen. En daarin kan je ook niet zoveel fout doen.
Nee, en volwassenen willen ook heel vaak heel veel vertellen. Maar kinderen zijn eigenlijk ook al blij met een klein antwoord. Wij gaan dan vaak veel te veel nadenken. Maar het is niet zo groot.
Ik ben wel heel nieuwsgierig naar die boekjes. Maar misschien kunnen we die nog even vasthouden. Tot de tip.
Ja, tipronde.
Ja, we hebben nog eigenlijk twee vragen over.
Tips gesproken.
Over tips gesproken. Ja, wij zijn wel heel nieuwsgierig. Maar misschien hadden jullie iets anders in gedachten. We willen altijd graag in onze podcast onze luisteraars een tip meegeven. Dus ja, ik weet niet, Esmer Galda, heb jij
dan? Mijn tip ging niet over kinderboekjes. Maar die kan ik, als jullie willen, heb ik wel een lijstje, die kan ik jullie wel toesturen. De tip die ik bedacht had, heeft wel met het onderwerp seksualiteit te maken. Er is vorige week een nieuwe podcast online gekomen en die heet Thanks for Coming. Dat is een Nederlandse podcast waarin het gaat over eigenlijk alle seksuele lessen die je altijd al had willen hebben. En dat is een beetje wat jij net ook zei, dat je daar op deze leeftijd dus nog heel veel over kan leren. Dat is heel mooi. En dat biedt deze podcast dus ook. Dus daar komen seksologen aan het woord, maar ook ervaringsdeskundigen en mensen die veel met het onderwerp werken. Dus dat is mijn tip eigenlijk. Thanks for Coming.
Leuk. Ik ga het meteen in de luisterlijst zetten. Ja, ja tof. En jij, Alicia?
Nou, mijn tip als moeder van 3 kinderen. Ik maak af en toe een wandeling. Een ochtendwandeling op de hei.
Ja.
Ik doe het geregeld. En
ik vind het altijd heel inspirerend, want jij post dat dan altijd ook op Instagram. En dan denk ik van, oh, die is echt lekker bezig. Ja, het ziet er altijd zo goed uit.
Ja, het is echt heerlijk om de dag zo te beginnen.
Maar heb jij dan muziek of een podcast op? Of doe je dat gewoon in stilte?
Ik luister een podcast en ik heb nu een goede tip gekregen.
Oh ja, precies. Ja, mooi.
Dan kan ik
weer vooruit. Ja, leuk. Mooi. Mijn tip is How to Have Sex. Een film die wij een tijdje geleden al heel veel aandacht aan hebben besteed. En die hebben we destijds in de nieuwe scène hebben die getoond. Maar in dit gesprek dacht ik, ik ga hem gewoon nog een keer pluggen. Want ik vind het zo'n belangrijke film. En het gaat eigenlijk over een meisje die net van de middelbare komt. En zij gaat met haar vriendinnen om een soort van zonzee-zuipenvakantie. Wat, kan ik uit ervaring vertellen, hele leuke vakanties zijn. Maar ook uit ervaring kan vertellen dat ook best wel grensoverschrijdende dingen kunnen gebeuren. En ik vond het echt een prachtige film. Ik denk ook omdat ik gewoon zelf ontzettend veel dingen zag die ik herkende. En dat het op de een of andere manier ook dan toch daarin ook helend was om een beetje je ervaring terug te zien. En dan toch ineens te beseffen van, oh, eigenlijk was dat helemaal niet zo chill. En dat zo'n film dan ook uitnodigt om het daar dan over te hebben met anderen, dat vind ik altijd heel fijn. Dus ja. How to Have Sex.
Ja, ik vond dat ook echt een heel bijzondere film. Dat je met terugwerkende kracht naar ervaringen...
Ja, anders gaat kijken.
Ja, precies. Ja. Dus ja, echt een aanrader. En ik had een tip in gedachten, maar die ga ik even overslaan. Want ik wil ook graag in het thema blijven. En ik heb al een boek heel lang op mijn verlanglijstje staan. Maar ik heb hem dus nog nooit gekocht. Maar ik verwacht dat jullie daar wel bekend mee zijn. Dat is 100 antwoorden op bij seksuele opvoeding van Belle Babé. Dus ik weet niet, hij staat nu dat met dat Billy verhaal kom en nu toch echt, ja, tot ik echt gesprekken kan voeren met mijn zoontje, tot ik dacht, ik denk dat er wel tijd is om deze te gaan bestellen. Dus ik weet zelf nog niet of het echt een tip is, maar iedereen knikte je
erop. Dus je mag hem ook van mij.
Oké, okay. Ja, nice. Ja. Ook nog duurzaam.
Ja.
Nou, perfect. Ja, dus die wilde ik dan tippen.
Mooi.
Ja. Ja, en als laatste nog...
Wat hebben wij de afgelopen tijd gedaan om de wereld wat gelijkwaardiger te maken?
Ja, ik heb hier over nagedacht natuurlijk, want ik wist dat deze eraan kwam. En eigenlijk deed zich van de week een heel mooi voorbeeld voor. We hadden het in het begin even over dat ik ook trainingen geef aan professionals. Ik was dat van de week aan het doen. En er was een mannelijke deelnemer in mijn groep. En hij zei op een gegeven moment, de legendarische woorden in mijn ogen, dat meisjes er toch echt meer aan moeten doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Oké.
Hij zei, als ik een slot op mijn deur doe, dan zorg ik ervoor dat mensen niet mijn huis binnenkomen. En zei ik, maar zelfs al laat ik mijn deur openstaan, dan nog steeds mag niemand zonder mijn toestemming mijn huis binnenkomen. En daar hebben we uiteindelijk een heel gesprek over gehad. Als we het hebben over victim blaming, waar het vandaag ook al even over gegaan is. En hoe kijk jij als professional, want dit was een professional die werkt met jongeren, okay, naar seksueel gedrag en naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan zit het hem dus niet zozeer in het mensen moeten zichzelf beter gedragen zodat ze geen slachtoffer worden. Nee, mensen moeten ervoor zorgen dat ze niet over grenzen van anderen heen gaan. En in dit specifieke geval ging het over sexting en shame sexting. Dus het versturen van naaktfoto's of het doorsturen van naaktfoto's. En hij vond dus dat als jij niet wil dat jouw foto doorgestuurd wordt, dan moet je dus gewoon geen foto maken. Want als er geen foto is, kan er ook geen foto uitlekken. Dat was zijn mening heel erg. En daar konden we dus gelukkig wel een heel mooi gesprek over voeren. Want het doen aan sexting kan onderdeel zijn van seksuele ontwikkeling. Waar ik vroeger in het fietsenhok voor het eerst met iemand ging zoenen en een beetje ging voelen, gebeurt dat nu veel meer online. Net zoals dat het hele leven zich veel meer online afspeelt. Je mag best aan sexting doen, maar je mag nooit aan shame sexting doen. Je mag nooit, ook al vind je iemand niet meer aardig, doorsturen. Nou, uiteindelijk ging zijn blik dus wel een beetje die kant op. Ik denk dat er nog wat meer werk in zit. Maar toen dacht ik wel, ja, dit zijn wel dingen die belangrijk zijn om die wereld een beetje gelijkwaardig te maken. En niet iemand dus weg te zetten als je kiest voor slachtofferschap.
Ja, mooi voorbeeld. Ja. Alicia, heb jij
ja, van het, ja, voor mij is het deze podcast.
Ja, ja sowieso. Nee, sowieso. Ja. Zeker.
Ja, ik hoop gewoon dat veel mensen dit gaan luisteren en het ook aan het denken zetten. Maar ook het gesprek aangaan met anderen hierdoor. Ja. Door deze podcast.
Ja, zeker. Ja. Heel trots op jou dat je hier bent. Dank je wel.
Fijn, dank je wel. Ik vorige keer heb ik dit ook al gedaan, maar ik ga weer even een yoga trekken of een soort van pas inzetten. Ik vind dit altijd zo'n moeilijke vraag. Ik maak die veel te moeilijk, veel te zwaar, ja, en dan waardoor ik gewoon totaal geen antwoord heb. Dus volgende keer
het meer. Het is altijd zo groot, als je het zo groot... Als ik het maak zo... je het heel groot.
Terwijl je dan de kleinste geregeld dingen zet. Ja, precies.
Ja. Nou, ik heb begin deze week een cacao ceremonie gedaan. Op maandag. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets deed. Ja, ik ben best wel van zo'n spirituele dingen. Ja, maar dit had ik nog nooit gedaan in zo'n groep. Maar wat best wel fijn was, is dat mijn intentie voor die avond was van first filling my own cup of zo. Was meer voor mezelf. Ik had het gewoon echt nodig om zelf op te laden. Dus ik dacht, wat daar allemaal gaat gebeuren, dat laat ik niet binnen. En ik ben er voor mezelf. Een beetje egoïstisch misschien, maar zo, ja, zo ging het daarin. En het was een hele mooie, bijzondere avond en er kwam echt heel veel los. Het ging ook heel veel over seksueel misbruik, dus waren ook mensen in de zaal waar van alles loskwam. En ik vond het alleen al heel mooi om te zien hoe degene die de ceremonie leidde daarmee omging. En dat was voor mij echt super inspirerend, tot ik dacht ook... Oh, mijn oren. En ja, gewoon omdat ik ook graag over moeilijke onderwerpen wil praten, maar dat ook lastig vind. Dus ik dacht, oh, dat was al super inspirerend. Maar ook fijn dat ik voor mezelf een soort van cocon om me heen gebouwd had van, ik laat dit niet binnen. Dus een soort van, ja, dat was heel fijn. En op een gegeven moment vroeg die vrouw die de ceremonie leidde van, kun jij de ceremonie even overnemen? Want het ging over kunstenaarschap en... En zij zei, ja, Christy is kunstenaar en hoe zet je jezelf neer in die rol? En toen ging ik daar staan als een soort van superwoman en ik dacht, ik vond best wel cool. En toen zei ze, kun je de groep meenemen? En toen ging dat eigenlijk best wel soepel en iedereen ging ademhalen en iedereen stond er als een soort van, ja, er waren mannen en vrouwen wat heel tof was, maar allemaal als een soort van supermensen, supermans en superwoman. En dat vond ik heel gaaf om te doen en heel krachtig. En daarna waren er ook mensen die zeiden, oh, dat voelde echt cool. En een wat onzekerder meisje die zei van, oh, ik heb echt meer zelfvertrouwen gekregen. En toen dacht ik, oeh. Dus ja, ik weet het niet. Ik vond gewoon die hele ceremonie heel verhelderend. Tot ik dacht ook van, ik moet gewoon niet te veel binnenlaten. En dan alsnog kan ik mensen of helpen of zo door gewoon in mijn kracht te gaan staan. Ja, het klinkt allemaal heel spiritueel. Maar ik vond het een hele mooie avond. En En ik denk dat ik zo de wereld wel een stukje gelijkwaardiger heb gemaakt.
Mooi. Dus ja, ik weet er wel eentje, denk ik wel. Toch wel. Dus mag ik hem te pas intrekken?
Snel wel.
Ja, dat is jouw podcast. Ik doe de edit. Dus, hè. Ik heb een paar weken geleden meegedaan met de Arcade van Fluas Collectief. Dat is een makerscollectief hier in de regio. En dat was eigenlijk een creatieve werkweek, een creatieve maakweek. En ik heb heel veel moeite om mezelf een maker te noemen, maar ik dacht, ik ga me toch inschrijven. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb 3 weken dat tabblad open laten staan. En toen op het allerlaatste moment heb ik mijn inschrijving verzonden. En toen kreeg ik uiteindelijk te horen dat er 68 aanmeldingen waren, waardoor dat ik dacht, nou oké, dan kan ik weer achterover gaan leunen, want daar word ik never nooit niet voor geselecteerd. Dat gebeurde wel. Maar ik heb daar een hele bijzondere week gehad en ik weet niet of ik de wereld daar gelijkwaardiger mee heb gemaakt. Maar ik merk wel dat het heel veel moois heeft gebracht en heel veel verbinding op heeft geleverd. En ja, ik hoop dat ik dat uiteindelijk, dat ben ik nu al mee neem in mijn leven. En dus dat gaat sowieso, dat speelt ook bij Aangenaam, gaat dat zeker weten, speelt het al een rol. Dus ik denk uiteindelijk gaat het er wel voor zorgen dat het de wereld gelijkwaardiger maakt.
Nou, ik vind het heel mooi. Ik denk dat gelijkwaardigheid in jezelf zit. En ja, ik denk als je dicht bij je passie zit of dat je ook Alicia, dat je je uit kan spreken over je missie of over onderwerpen die belangrijk voor je zijn.
Ja.
Of als je in je kracht kan staan en zelfvertrouwen uitstraalt, tot we de wereld met z'n allen een beetje mooier en gelijkwaardiger.
Ja, dan gaan we afsluiten met nog één, niet een praktische noot, maar gewoon eigenlijk willen we afsluiten door even te zeggen dat dat het nooit te laat is om hulp te zoeken. Dus als je dat wilt. Hè? want onder andere de hulpverleners van Centrum Seksueel Geweld staan voor je klaar. Je kunt bellen met hun nummer. Dat is 0800-0188. En ook chatten als je dat minder spannend vindt.
Anoniem chatten. Dus je hoeft niets van je informatie te geven. Je hoeft niet te vertellen hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent. Je kunt je verhaal doen en er zitten super ervaren mensen aan de andere kant van de chat die naar je verhaal kunnen luisteren, die je advies kunnen geven, die uitleg kunnen geven, net waar jij behoefte aan hebt.
Super. En dat kan op www.chatmetcsg.nl. Alicia en Esmeralda, heel erg bedankt voor jullie komst. Dank je wel voor het vertrouwen.
Ja.
En hopelijk tot een volgende keer.
Dank je wel.
Ja.